Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Leiderszondag heet ik u in het bijzonder en de bijzondere gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent Van der Voet uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de votum zal de heer Van der Voet een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 72, vers 1. Geef Heer de Koning uw rechten, het eerste vers van Psalm 72. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, ik geef nu eerst een mededeling van overlijden. Aan u wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 52 jaar, afgelopen maandag, overleden is mevrouw Johanna Derkje van Riemsdijk, gewoondhebbend Heuningstraat 12. De begrafenis vond gisteren plaats op de hervormde begraafplaats Alhier, na een afscheidssamenkomst in het rouwcentrum aan de Hoef. We gedenken haar man, de kinderen, haar ouders en de verdere families in onze voorbeden. Wij gaan nu samen zingen Psalm 31 vers 12. In uw hand zijn mijn tijden. 31 vers 12.
Ja.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 72, vers 4. Psalm 72, vers 4. Na het voorlezen van de 10 geboden zingen we Psalm 25, vers 2. 25, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen, U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Laten wij nu samen bidden. U bent ons heil, we stellen onze verwachting op u en we willen het pad gaan dat u ons wijst. Mooier kunnen we ons geloof al zingend niet belijden. Heer in de hemel, dank u wel dat u ons hier bijeenbrengt. Ons even weghaalt uit het ritme van de gewone dagen. Dat u ons even weghaalt uit de drukte of uit de stilte van ons dagelijkse leven. Dat u ons eventjes meeneemt naar een plek om u te ontmoeten en op de hoogte gebracht te worden van uw heil. En onze verwachting weer op u te stellen. En dat hebben we allemaal nodig en misschien wel het meeste mensen die worstelen met verdriet, die een kruis dragen. Want ook die wilt u vanmorgen aanspreken en bemoedigen. We hebben het allemaal nodig, maar zeker ook de mensen die worstelen met hun zonde en hun schuld. En met hen, ja, allemaal bidden wij dan om vergeving en genade, want ook die woorden wilt u laten klinken. Heer in de hemel, we danken u dat we hier zijn met ouderen en jongeren en kinderen. We bidden dat u ook alle generaties aanspreekt, zodat wij gesterkt worden in het geloof en ook in het verlangen, wat wij al gezongen hebben, dat wij in uw wegen willen wandelen. Want dat gaat nog wel eens mis. En daarom bidden wij u dat uw Heilige Geest ons daarbij helpt om u werkelijk te volgen en u te dienen, ook in de nieuwe week die vandaag begonnen is. Heer in de hemel, we vragen u of u uw woord wilt openen, verstaanbaar wilt maken. En dat kan de Heilige Geest doen. En de Heilige Geest kan ook ons hart openmaken, zodat het woord werkelijk doordringt. Dat vragen wij u in verlangen dat u ons hoort. We vertrouwen op u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen, 3 stukjes. Ik begin met Psalm 13, daarna Lucas 18 en daar gaat de preek over. En dan een paar verzen uit 2 Petrus 3. De preek gaat over de weduwe die geen recht krijgt, de weduwe en de onrechtvaardige rechter, maar uiteindelijk toch wel. Nou, hoe lang houden wij dat vol? Roepen en smeken. Nou, daar gaat ook Psalm 13 over. David, die ook niet weet hoe lang die het volhoudt. Psalm 13, een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel en verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. En dan Lucas 18. De eerste versen, de eerste 8 versen. En de Heer Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel geloof op de aarde vinden? Nou, u hoort het dat de Heer Jezus dat smeken van die weduwe toespitst op de wederkomst. Wanneer zal hij komen om ons recht te doen? Dat is het gebed van de kerk. En daarover gaat 2 Petrus. 2 Petrus 3. En dan lees ik vers 8 tot 10. Petrus 3, vers 8. De gemeente roept dus hoe lang nog? Hoe lang gaat dit nog duren? En dan zegt Petrus, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Nou, tot zover de schriftlezing. De preek gaat dus over Lucas 18, vers 1 tot 8, de gelijkenis, over de onrechtvaardige rechter en de weduwe. En wij gaan nu nog voor de preek zingen uit Op toonhoogte 296, God is getrouw, zijn plannen falen niet, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we Psalm 96, vers 5, 6 en 9. 96, 5, 6 en 9. Nou, wij zitten hier allemaal in de kerk vanmorgen. Of luisteren thuis mee en de kinderen zijn naar hun eigen samenkomst. Maar als wij nou eens eerlijk aan elkaar vragen. Geloof je nou eigenlijk wel alles wat er in de Bijbel staat? En wat er gepreekt wordt? Dan hebben we allemaal wel een klein beetje onze eigen haperingen. Hè? Dat je denkt, oh jongens, dat is toch wel... toch wel heel moeilijk om te volgen. En de een die zal zeggen, ja, dat kan jij zijn. Ik snap dat nog steeds niet, hoe dat nou zit met de schepping. Hoe kan dat nou toch, dat er eerst niks was? En een ander zal zeggen, ja, jongens, als ik dat lees in de Bijbel van al dat gevechten en dat geweld, hoe zit dat nou met God? En God is toch liefde? En een derde, ja, het is, de lijdenstijd is alweer begonnen en het wordt straks Pasen. Een volgende die zegt misschien, gewoon het idee dat je opstaat uit de dood en dat de Heer Jezus uit het graf gekomen is. Ik kan daar gewoon met mijn pet niet bij. Ik aarzel toch, hoor. Nou, zo kunnen we wel doorgaan, hè. En dan ga ik eens heel eerlijk zijn. Als u nou aan mij vraagt, waar aarzel jij nou? Of waar aarzelt u nou? Dan zeg ik heel eerlijk, bij mij hapert het nou wel eens als het gaat over de wederkomst. Niet die dingen die ik net noemde, hè, dat waren voorbeelden van waar ik dan in het pastoraat wel gesprekken over heb, van mensen die er tegenop botsen. Ik geloof het echt, maar ik heb er werkelijk geen last van die problemen. Maar waar ik wel eens last van heb, dat is het geloof dat Jezus weer komt. Want heel eenvoudig, ik denk dan, jongens, dat doen we nou al 2000 jaar, bidden dat Jezus weer komt. En hij doet het nog steeds niet. Zou het wel waar zijn? Of is het gewoon een wensgedachte? Ik herinner me nog toen het jaar 2000 aanbrak. Is intussen natuurlijk ook alweer een hele tijd geleden. Dat de Amerikaanse president, nou ja, dat weet ik dan weer niet meer wie dat was. Was dat Clinton, ik denk het. Of was dat Bush al, geen idee. Dat de Amerikaanse president zei, we hopen dat de komende 1000 jaar jaren van vrede zullen zijn. En dat ik toen dacht, ja jongens, nog 1000 jaar, zou dat kunnen? Zou het kunnen dat de kerk nog 1000 jaar blijft bidden? Heere Jezus, kom nou toch. Heere Jezus, kom nou toch. En dat het niet gebeurt. Wanneer stoppen we er dan mee? Om te geloven dat hij weer komt. Staat toch spoedig in de Bijbel? Staat ook in onze schriftlezing, hè? Spoedig. Aan het eind, vers 8 van Lucas 18. En dat heb ik uiteraard weer opgezocht in de commentaren. En dan zeggen al die commentaren precies hetzelfde. Die zeggen, nou, de Heer Jezus bedoelt daarmee zo spoedig mogelijk. Ja, dan word je weer het bos ingestuurd. Er staat toch spoedig? En wat blijven wij nou tegen elkaar zeggen? Zo spoedig mogelijk. Ja, dat is omdat het toch wel erg lang duurt. Nou, voelt u het? Begrijpen jullie het ook, jongens, van dat ik dan toch af en toe denk, hoe zit dat nou, hoe zit dat nou? Ja. Maar weet u, en weet jij wat mij dan weer zo bemoedigt? Dat is dat ik niet de eerste ben die daarmee zit. Sterker nog, daar zitten ze al mee in de tijd van de Bijbel zelf. Petrus bijvoorbeeld, een stukje dat we gelezen hebben. Die gaat daarop in. Van, In die tijd zijn er al mensen, nou dan praat je over het jaar, 65 na Christus, 60, 50, iets in die buurt. In die tijd, toen de Heer Jezus nog maar 20 jaar of 30 jaar weg was, hè, naar de hemel opgevaren, in die tijd zaten ze er al mee. Van, hij heeft toch gezegd, spoedig, waar blijft die dan? Zou het wel waar zijn? Toen zaten ze er al mee. De eerste generatie christenen. En Petrus die gaat ze dan helpen en bemoedigen. En die zegt, joh, sommigen zeggen dat dan wel van, God stelt het maar uit, hij stelt het maar uit. Hij wil het niet hoor, hij doet het niet. Het gaat vast nooit gebeuren. Maar weten jullie dan niet dat één dag, 1000 jaar, bij God anders zijn dan bij ons? Nou, zo probeert Petrus al, nou, en dan gebruikt hij zelfs al het woord 1000 jaar. Van joh, en ze zijn pas 30 jaar na de hemelvaart. Maar hij zegt, zelfs 1000 jaar bij God, dat is helemaal niks voor God. Dat is een dagje. Zo probeert hij ze al moed in te spreken. Maar de mensen, die zaten er echt mee. Sterker nog, weet u dat we zelfs de evangelie daaraan te danken hebben? Want Paulus die schreef brieven en Petrus schreef brieven. Maar er kwam er niet één op het idee om te gaan vertellen wat er nou precies gebeurd was met de Heer Jezus. Nee, want er waren toch gewoon ooggetuigen die dat konden vertellen. Of er kwam niet één op het idee om op te schrijven wat er gebeurd was met de Heer Jezus en wat hij allemaal gezegd had. Want ja, ze konden het nog gewoon vertellen. Maar zo'n 30 jaar na de hemelvaart, ja, steeds meer mensen stierven die de Heer Jezus gekend hadden. En dat snapten ze weer niet, want ze dachten dat Jezus nog zou terugkomen voordat die eerste generatie gestorven was. Maar het gebeurde maar dat de een na de ander, ook de een na de andere discipel kwam te overlijden. En Jezus was nog niet teruggekomen. Help! En sommigen hebben toen gezegd, laten we alsjeblieft nu zo snel mogelijk opschrijven wat Jezus gezegd en gedaan heeft, nu er nog een paar mensen het kunnen vertellen. En daar hebben we de evangelie aan te danken. Die zijn geschreven zo'n beetje 70 na Christus, zo'n 40 jaar na de hemelvaart. Want ze zagen het wel in, dit gaat heel lang duren. Voordat Jezus weer komt. Ja, en misschien dachten zij, het kan nog wel 10 jaar duren. En dachten de hele dapperen, oh, misschien gaat het wel 100 jaar duren. En zei Petrus, heel overmoedig, 1000 jaar. Maar dit kan nog wel eens heel lang duren. Nou, en in de evangeliën, die ze dus opgeschreven hebben in die tijd dat ze echt worstelden met waar blijft hij nou, waar blijft hij nou. In de evangeliën hebben ze uiteraard ook dat opgeschreven waar de Heer Jezus zelf mee bezig geweest is. Als het ging over zijn komst, zijn wederkomst en hoe lang dat gaat duren. En misschien hebben de mensen dat ook wel tegen elkaar gezegd, hè? Tegen Marcus of tegen Lucas. Weten jullie daar iets van? Of kunnen jullie dat nog achterhalen, wat de apostelen daarvan weten? Wat heeft Jezus nou zelf gezegd over hoe lang het gaat duren voor hij weer komt? Nou, en de Heer Jezus heeft daar iets over gezegd. Meer dan eens. En één van de plaatsen waar hij er iets over zegt is Lucas 18. In die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Want de Heer Jezus wist het al. Nou, laat ik het nou zo heel mooi zeggen. De Heer Jezus wist het al dat ik daar problemen mee zou krijgen. En dat ik niet de enige zou zijn die het wel heel erg lang vindt duren voordat Jezus weer komt. En daarom heeft hij deze gelijkenis uitgesproken. Nou, waar gaat die gelijkenis over? Ik zie nog een paar kinderen zitten. Jongens, ik zal het eerst maar op de alledaagse manier vertellen. Waar gaat nou die gelijkenis over? Over een rechter die geen recht doet aan een weduwe die recht nodig heeft, want ze wordt belaagd door een tegenstander. Ze heeft hulp nodig, krijgt die niet. Nou, waar lijkt dat nou op? Krijgt ze niet. Waar lijkt dat nou op? Jij loopt naar buiten met je vader of met je moeder, laten we maar zeggen je vader. En je vader blijft nog in de tuin en jij gaat buiten de tuin. Ja, en dan gebeurt er iets. Laten we zeggen, je wordt van de sokken gereden door een fietser. En dan lig je daar met blauwe plekken en misschien wel een gebroken arm op straat. En je vader is in de tuin. Die heeft dat helemaal niet gezien. Hè? Dus laten we zeggen, de tuindeur zit weer dicht, schutting. Je vader heeft niks gezien. Maar hij is daar wel. Dus wat doe jij als jij daar dat ongeluk gekregen hebt? Jij roept natuurlijk heel hard, papa, papa. Maar hij komt niet. Ja, wat doe je dan? Ja, dan denk je, oh help, waar is die nou? Harder roepen. Nou, dan ga ik je nu niet staan schreeuwen, maar je voelt het wel aan. Hè? Papa, harder. Want je hebt hulp nodig. Waar blijft hij nou? Hij was toch buiten? Hij was toch bij mij, maar waar blijft hij nou? Hij hoort toch dat ik het moeilijk heb? Maar geen reactie. Help, help. Voel je iets van de benauwdheid aan? En ja, wat dan? Wat dan? Als je naar je eigen vader roept en je mag ervan uitgaan dat hij je hoort, maar hij komt niet. Ja, de een die gaat misschien gillen en nog harder roepen en nog vaker roepen, maar ik weet niet wat jij zou doen. Onze kinderen hebben een keer, serieus, die hebben een keer de buurman geroepen, terwijl ik thuis was. Dat ze dachten op dat moment, ze hadden ruzie, we hebben niks aan mijn vader. Ja. Maar goed, ja, het zou kunnen hè, dat je dan op straat in nood bent. En dan denk je, ja jongens, laat ik de buurman maar roepen. Ik ga maar een ander roepen, want mijn eigen vader luistert niet. Ja. En weer anderen die, dat zou je bij wijze van spreken, je kunt het je voorstellen, dat je daar ligt met een zeer been en je vader komt niet, dat je de moed laat zakken. Helemaal de moed laat zakken. Helemaal verdrietig en zielig wordt en denkt, oh nee, oh nee. En je voelt je helemaal in de steek gelaten. En dat is eigenlijk het verhaal wat de Heer, ja, ik maak het nu niet helemaal af. Maar dat is het gevoel wat de Heer Jezus wil overbrengen met dat verhaal van die rechter en die weduwe. En al Lucas, die maakt al voordat hij de Heer Jezus die gelijkenis vertelt, maakt hij al duidelijk dat de Heer Jezus hem verteld heeft daarom dat wij de moed nooit moeten laten zakken. Dat wij altijd moeten blijven bidden. Laat de moed niet zakken. Ja, dus als ik het tegen jullie zeg, als je dan roept vanwege zo'n ongeluk, en je vader komt niet. Ja, de Heer Jezus zegt, blijf roepen. Zoek het niet bij een ander. Laat de moed niet zakken, maar blijf roepen om je vader. Hij hoort het echt wel. En hij komt ook echt wel. Maar ja, het kan wel heel lang duren. Luister maar, zegt de Heer Jezus, er was een weduwe die het heel moeilijk had, die geplaagd werd. Nou, u weet wat dat is natuurlijk, hè? Weduwe, weduwnaar, misschien bent u het zelf. En wij hebben natuurlijk allerlei voorzieningen die ons helpen dat we nog inkomen krijgen enzovoort. Maar dan nog, je mist degene van wie je gehouden hebt en je voelt je alleen, je bent ook alleenstaand geworden. Nou, ik ga dat niet verder omschrijven, u weet het. Dat is een last, maar in die tijd was het nog veel grotere last, want die vrouwen die konden niet voor zichzelf zorgen, die hadden geen inkomen. En zo'n vrouw werd nou ook nog weer lastiggevallen. Nou, bij wijze van spreken, misschien had ze nog een lapje grond, waar ze dan met moeite wat op verbouwde, dat dan iemand anders haar grond ingepikt heeft, bijvoorbeeld. Zoiets, er is haar onrecht aangedaan. En zij denkt dan, ja, maar er is toch iemand die mij kan helpen, er is hier een rechter in het dorp of in de stad. En ze gaat naar die rechter en zegt, grijpt u nou eens in, want er wordt mij onrecht aangedaan. Dit gaat niet goed en ik heb het toch al zo moeilijk. Helpt u mij nou? Maar die man die doet niks, hij doet niks. En die vrouw die blijft maar terugkomen. Ik red het niet, ik kan het niet, help mij nou. Die man die vreest God niet en hij is ook niet bang voor mensen. Hij is keihard, zelfs voor zo'n weduwe. Maar uiteindelijk, om een verkeerd motief, besluit hij dan die vrouw toch te helpen. Want hij zegt, ze kan me nou wel eens zo lastig gaan vallen dat ze me zelfs in het openbaar belachelijk gaat maken. Misschien mij wel ineens op straat aanvalt en me in mijn gezicht slaat. Nou, dat wil ik niet. Ik wil op een gegeven moment dan toch maar van het gezeur af zijn. En daarom helpt hij haar. Nou, jullie begrijpen en u begrijpt dat de Heer Jezus dit verhaal niet vertelt om te zeggen dat God een onrechtvaardige rechter is. Maar om te vertellen dat God een rechtvaardige rechter is. En als nou zelfs een onrechtvaardige rechter uiteindelijk de mens in nood te hulp komt, als een beest van een mens dat nou gaat doen, uiteindelijk uit zijn eigen belang, een hardvochtig mens, nou, beste mensen, dan hoeft u aan God dus helemaal niet te twijfelen. Ja, dit is een gelijkenis die juist de tegenstelling laat zien tussen de persoon uit de gelijkenis en God. Als een onrechtvaardige hark van een kerel, een weduwe, uiteindelijk toch te hulp komt, nou dan zal God die weduwe natuurlijk helemaal nooit vergeten. En daarom moet je blijven volhouden met bidden en roepen dat God komt. Volhouden. Daarom heb ik dus Psalm 13 ook gelezen. Want David die redt het ook maar net hoor. Die redt het ook maar net. Die schreeuwt ook tot God. Ik weet niet wat er aan de hand is. Sommigen zeggen dat hij daar ziek was. Zou heel goed kunnen. Maar hij heeft het ook weer over vijanden. Want dat was natuurlijk al heel vaak. Had die knok en oorlog en strijd. Die roept wel vier keer achter elkaar in die psalm. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Ik red dit niet lang meer. Hoe lang nog moet ik vragen? En luistert u niet naar mij? Help me nou toch. Zo'n vier keer achter elkaar. Hoe lang nog? En wilt u dan liever zien dat ik doodga? En dat mijn vijanden juichen, mij uitlachen, u uitlachen? Wat wilt u nou toch? Waarom laat u me nou toch zo lang wachten? U ziet toch dat ik in nood ben? Nou, zo smeekt David in Psalm 13. Hou vol, zegt Jezus. Hou vol. Ik hoorde het. U las Psalm 13 hè, met mij mee in uw Bijbeltje. U kan terugkijken als u wil. U hoorde David schreeuwen, hoe lang nog? En u hoorde hem zeggen, ik bezwijk, ik daal af in de dood en mijn vijanden juichen. En toen moest u de bladzij omslaan, dat hoorde ik. Ik hoorde al die blaadjes gaan. En dan was het interessant om eigenlijk op dat moment te bedenken, hoe zou die psalm nou verder gaan? Hoe lang nog? En ik ga dood. Ik red dit niet. Hoe lang nog? En dan de bladzij omslaan. Dan zou je kunnen verwachten dat David zegt, ik stop ermee. Het helpt niet, bidden. Ik stop ermee. God luistert niet. Of ik ga wel naar een andere God. Ik ga wel een ander om hulp vragen. Zou je zomaar kunnen verwachten? Had je ook kunnen verwachten bij die weduwe dat ze op een gegeven moment gezegd had, doe het niet meer, het heeft geen zin meer. En dan weet u ook bij waar ik de preek mee begonnen ben. Dat ik bij wijze van spreken wel eens die aanvechting heb van jongens, moeten we dit nou blijven doen? Moeten we nou blijven bidden? Heere Jezus, kom haastig. Nou, u sloeg de bladzij om. Precies op dat moment dat je zou denken, nou gaat hij de conclusie trekken. Hij stopt ermee. Maar op de andere bladzij was het eerste wat u las, dat David zegt, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. En weet u wat hij dan eigenlijk zegt? Ik heb geduld met u. Ik heb geduld. En dat is nou ook weer precies wat de Heer Jezus vraagt van zijn kerk en van de discipelen. Heb toch geduld met God. God moet geduld met ons hebben. Ja, dus dat zeggen we wel. God, tuurlijk, wij zijn zondige mensen. Wij doen domme dingen enzovoort. God moet geduld hebben met ons. Maar weet u dat wij ook geduld moeten hebben met God? En als u nou op huisbezoek gaat, hè, en aan mensen vraagt wat hun twijfels bijvoorbeeld zijn, dan krijgt u van alles te horen. Hè. Ik heb voorbeelden gegeven. En dan zeggen sommige mensen, ja, en daarom geloof ik niet meer. Ik red het niet meer. Ik hou het niet meer vol om te geloven. Ik kan het niet meer. Maar weet u wat ze dan eigenlijk zeggen? Ik heb geen geduld meer met God. En misschien zeggen ze, God heeft mij teleurgesteld of andere dingen. Maar ik heb geen geduld meer met God. Ik word het zat. Ongeloof is ongeduld met God. David, hè, we slaan de bladzij om, die zegt, ik kan er bijna niet meer tegen. Ik hou het bijna niet meer vol. Maar ik wil geduld hebben met God, want hij is te vertrouwen. God liegt niet. De Heer Jezus zegt, je moet geduld hebben met God, want hou het vol, hij hoort het echt wel. Roep niet tot een ander. Stop niet met geloven. Laat de moed niet zakken. Nou, de Heer Jezus die zegt dat dus specifiek met het oog op de wederkomst. De eerste kring van de discipelen natuurlijk, in alle gevallen, als ze in nood waren, dan riepen ze om God. En dan riepen ze dat de Heer Jezus spoedig terug zou komen om hemel en aarde te vernieuwen. Ik herinner me dat nog van mijn studententijd. Ik woonde in een straat tegenover de predikant van de Domkerk in Utrecht. Dominee van der Werf. Hij heeft prinses Christina nog getrouwd in die tijd. En die man die werd ziek. En toen schreef hij in de kerkbode van Utrecht. Hij is ook gestorven toen. Hij schreef vanaf zijn ziekbed dat hij zo verlangde naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zegt, dat krijgt voor mij zo'n diepe betekenis. Want er is zoveel pijn in deze wereld. Ja, nou deel ik het zelf, door mijn ziek zijn. Er is zoveel leed en zoveel onrecht. Het enige wat ik nu nog doe is zo intens verlangen naar de dag dat Jezus weerkomt. En hemel en aarde vernieuwd zullen worden en er geen tranen meer zijn en geen onrecht meer is. Vanuit je gebrokenheid en vanuit je verdriet, wat je deel kan zijn, verlangen naar de wederkomst. Dat deden ze in de vroege kerk. En dan keken ze elkaar aan en zeiden van, we verlangen zo naar de terugkomst van de Heer Jezus. Maar waar blijft die nou? Dat was dan hun probleem. Waar blijft die nou? Die spanning. Jezus zegt, joh, de kerk lijkt op een weduwe. Dat is trouwens ook wel een beetje een bijzonder beeld, hè? Want in de loop van de... Die kerk die lijkt nog steeds op een weduwe. Moet u denken aan de vervolgde kerk. Dan moet u denken aan de christenen in Pakistan. Of de christenen in Soedan of in Syrië nu. Die het verschrikkelijk moeilijk hebben. Aan wie onrecht gedaan wordt. Hè? De kerk lijkt op een weduwe, moet ik natuurlijk aanvullen, die onrechtvaardig behandeld wordt. Die geen ruimte krijgen om niet alleen hun geloof te belijden, maar hun gewone leven wordt al bedreigd aan alle kanten. Dus de Heer Jezus is wat dat betreft heel realistisch. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, jullie bestaan gaat lijken op een of andere, zullen we zeggen, pronkende jonkvrouw die weer vol glorie uit het paleisje komt. Dat is niet de gestalte van de kerk. Hebben we er vaak wel van gemaakt. En zeker in de rijke landen. Wij dus. Maar de gestalte van de kerk zoals de Heer Jezus die tekent is die van een weduwe die onrecht ondergaat. De vervolgde kerk. Zo zal het zijn, zegt Jezus. En jullie zullen roepen, roepen tot God. En jullie zullen roepen om mijn komst. Heb geduld. God hoort het echt wel, mijn vader, die de tijden in zijn hand heeft. Ik hoor het echt wel als je roept. Maar het kan wel eens heel lang duren. En daarom dat beeld van die rechter die niet luistert. Daarmee wil de Heer Jezus onderstrepen, ja, mijn hemelse vader is niet onrechtvaardig, maar het punt van vergelijking is nu wel van, het kan wel eens heel lang duren. Het kan zo lang gaan duren dat jullie in de verzoeking komen om te denken dat God onrechtvaardig is. Dat de verzoeking je bespringt om te denken, ja, dat zeggen ze nou wel in de kerk, dat God anders is dan die onrechtvaardige rechter. Dat God wel hoort en wel recht doet. Maar is dat wel zo? Want zoals ik God meemaak, doet God mij onrecht. Is God een onrecht? Zou u het zich kunnen voorstellen, een christen in Pakistan, in de cel, of in Noord-Korea, die daar 1 jaar zit, 2 jaar zit, 3 jaar zit, 4 jaar zit, 5 jaar zit, vals beschuldigd, vreselijk behandeld wordt. Zou u het zich kunnen voorstellen dat die christen denkt, God is onrechtvaardig? En we hoeven niet alleen aan de vervolgde christenen te denken. Wij zijn op... Kijk, wij hebben dan gelukkig geen situatie van vervolging, maar pijn en verdriet en zorgen zijn er ook genoeg. Als je nou je geduld met God verliest, dan kun je zelfs zo boos worden op God en denken dat Hij onrechtvaardig is. Omdat Hij niet ingrijpt in wat ons overkomt. Heb toch geduld met God, zegt de Heer Jezus. Hou het nou vol. Laat de moed niet zakken. Want je gelooft het misschien niet hoor, maar God is echt anders dan die onrechtvaardige rechter. Ja, dat wachten, dat klopt. En dat lang duren, dat klopt. Maar als een onrechtvaardige rechter zelfs luistert naar iemand in nood, nou, God hoort het echt. En Jezus komt terug, of ik kom terug, zegt Jezus. Petrus, die maakt er zelfs, dat woord geduld, hè, gebruik ik nu. Petrus, die draait het zelfs om. Die zegt, ja, jullie kunnen nou wel zeggen, wij moeten geduld hebben met God. Maar weten jullie waarom God die wederkomst nou zo lang laat duren? Dat is omdat hij zoveel geduld heeft met de wereld. Dat is niet omdat hij onrechtvaardig is. Maar dat is omdat hij zoveel geduld heeft. En waarom heeft God dan zoveel geduld? Ja, dat is omdat hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden. Dat is omdat hij wil dat het evangelie over de hele wereld klinkt. Het evangelie van redding en genade en bevrijding. En bij wijze van spreken, de Heere God die staat te popelen om te beginnen met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar hij staat niet te popelen om mensen verloren te laten gaan. En daarom wil hij dat er eerst het evangelie gebracht wordt. Dat ook de heidenen gered zullen worden. Petrus zegt, het is het geduld van God met deze wereld. Die draait het dus weer helemaal om. Nou, dan moeten we dus alle twee geduld hebben. God heeft geduld met de wereld in de hoop dat er nog zoveel mogelijk mensen behouden worden. En in die tussentijd moeten wij geduld hebben met God, dat het zo lang kan duren. En niet kiezen voor ongeloof en vertwijfeling, maar blijven roepen, kom Heere Jezus, kom haastig. Nou is de Heere Jezus ook heel realistisch. Want hij zegt in die gelijkenis erbij, maar als de Zoon des Mensen terug zal komen, zal hij dan nog geloof vinden? Ja, dus het is een beetje wankelen, hè? Van God heeft geduld met deze wereld in de hoop dat er nog zoveel mogelijk mensen tot redding gebracht zullen worden. Maar de Heer Jezus weet dat als het lang duurt, dat ook de een na de ander in de verzoeking komt om te stoppen met geloven. En daarom zegt hij, ja, blijf bidden. Maar ik weet het grote risico dat God neemt, dat is dat mensen in ongeloof vervallen. Zal de Zoon des Mensen dan nog wel geloof vinden als hij komt? Zal hij als hij komt nog bidders vinden? Eigenlijk is dat nog een veel belangrijkere vraag. De vraag, ja, wanneer de Heer Jezus weerkomt, we kunnen hem niet beantwoorden. Maar u kunt wel voor uzelf en jij kunt wel voor jezelf beantwoorden of jij geduld wil hebben met God. En of je wilt blijven bidden en of je wilt blijven geloven. Of je hem wilt blijven vertrouwen. Zal hij nog bidders vinden? Als Jezus weerkomt, zal hij jou dan aantreffen met gevouwen handen? Kom, Heere Jezus, kom. Zal hij jou dan aantreffen met een aangevochten geloof? Jazeker, maar wel met geloof. Roep maar, hoe lang nog, David roept het ook. Maar zal hij jou aantreffen, ook met de woorden op je lippen, ik vertrouw u. Want u hebt mij vreugde gegeven. Ik weet het. In de beproeving wil ik u nog steeds vasthouden als de God van mijn blijdschap en mijn verheuging. Zal hij nog geloof vinden als hij terugkomt? De Heer Jezus zegt het er niet bij, maar wij moeten dus niet alleen bidden om de komst van de Heer Jezus. Wij moeten ook bidden om het vol te houden. Om het bidden vol te houden. Om het vol te houden dat we de moed niet laten zakken. Moeten we ook bidden voor anderen? Mogen we ook bidden voor onszelf? Nou, waar botst u tegenaan? Of waar botst jij tegenaan? Als je denkt, zou het wel waar zijn? Zou het kunnen tegen de wederkomst? Zou het wel waar zijn? Of wordt ons zand in de ogen gestrooid? Worden wij met valse hoop de kerk uitgestuurd? Is het wel echte hoop? Nou, ik weet één ding heel zeker. De twijfel zit wel in mijn hart, maar het is echte hoop. Zo waar als Jezus ons vanmorgen heeft uitgedaagd om de moed niet te laten zakken. Maar weet u wat ik ook heel zeker weet? Dat de Heer Jezus onze twijfel begrijpt. Dat hij het heel goed weet waar wij tegenaan lopen. En juist daarom heeft hij aan zijn discipelen deze gelijkenis verteld. Amen. Wij gaan u danken en voorbeden doen. We danken met de heer en mevrouw Hommersom van Brenk, Ambachtstraat 12, voor hun 50-jarig huwelijksjubileum. We denken aan de zieken, mevrouw Angelino Turkic, 44 R-I-straat 2A, en mevrouw A.M. Timmer van Neerbos, Lindenhoflaan 3A, die verblijven in Vrijthof in Tiel voor revalidatie. We denken aan mevrouw Stam Bijl, Ambachtstraat 24 in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. We noemen de naam Hanny van Genderen uit Tiel. Die wordt deze week voor een operatieve ingreep in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen verwacht. Thuis is de heer Geurts ziek, de heer Geurts uit Tiel. We danken ook dat mevrouw Jopie Vermeer van Elst Lindenhoflaan 7A weer mocht thuiskomen uit het revalidatiecentrum Garien Engelenburg in Veenendaal. We denken ook aan de rouwdragende familie rondom het overlijden van Josien van Riemsdijk. Wij gaan danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor uw grote geduld met onze wereld. Dat u, voordat u komt met uw oordeel, wilt dat zoveel mogelijk mensen gered worden en zoveel mogelijk mensen het evangelie horen, het woord van genade ter harte kunnen nemen. En daarom bidden wij om de voortgang van dat evangelie, zodat inderdaad mensen bereikt worden en u daarna kunt wederkomen. Heren in de hemel, we bidden dat ongelovigen tot geloof mogen komen en dat gelovigen hun geloof niet kwijtraken, omdat ze tegen hun twijfels oplopen en hun geduld met u verliezen. We bidden dat de gelovigen geduldig mogen blijven, ook al schreeuwt hun hart, hoe lang nog, hoe lang nog. Dat er in datzelfde hart ook vertrouwen mag blijven leven. Het komt goed, het komt goed. God is rechtvaardig. Hij komt terug. Hemel en aarde zullen vernieuwd worden. We bidden dat in het bijzonder voor uw vervolgde kerk, het vertrouwen dat het goed komt, ook met hen, want u vergeet hen niet. Wij danken u met meneer en mevrouw Hommersom van Brenk dat ze 50 jaar getrouwd waren. Zoveel jaren mogen ze samen zijn. We bidden voor hen en voor hen die om hen heen staan, dat er nog nieuwe goede jaren mogen komen. We danken u dat mevrouw Jopie Vermeer mocht thuiskomen, bidden dat ze verder mag aansterken in de thuissituatie. We denken aan al die mensen die we genoemd hebben, de zieken thuis, ook die we niet genoemd hebben, maar we denken nu in het bijzonder aan meneer Geurts. We denken aan de mensen in het ziekenhuis of die opgenomen zijn voor revalidatie, mevrouw Angelino, mevrouw Timmer, mevrouw Stam, mevrouw Van Genderen, of die een operatie te wachten staan in de komende week. Wilt u met hen meegaan? Laten ze hun ogen omhoog mogen heffen tot u. Ook al worden ze aangevochten, u ziet hen, u blijft bij hen, zelfs als ons leven in al zijn broosheid ten einde neigt. U bent erbij, u gaat mee en u hoort ons roepen. Vader in de hemel, we bidden ook voor de rouwdragenden, voor de familie van Josien van Riemsdijk, die zo jong haar hebben moeten afstaan. Gaat u met hen mee? U vlucht niet weg als wij het moeilijk hebben, u wilt er juist bij zijn. Laat dat ook hun ervaring mogen zijn. Heer in de hemel, we bidden wat de vroege kerk al bad en wat de kerk al 2000 jaar bidt en misschien nog wel heel lang moet bidden, wij weten het niet. Maar we bidden uit de diepste van ons hart, Heere Jezus, komt u alstublieft haastig. Vernieuw onze wereld, vernieuw hemel en aarde, laat uw koninkrijk zichtbaar worden. Hoor ons uit genade. Amen. U mag uw gaven geven en wij zingen nog uit Op toonhoogte. Lied 327, vers 1, 4 en 6. Eens als de bazuinen klinken. Laten wij nu heen gaan in vrede en bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.